Hoe werd het shirt van het onbeduidende Venezia FC een van de best verkochte voetbalshirts van de afgelopen jaren? Wat is er zo geniaal aan de MLS-deal van David Beckham? En waarom vinden we het normaal dat jeugdspelers gezien worden als investeringsobjecten? In de podcast Grofgeld onderzoek ik, Sam van Raalte, voetbaljournalist, samen met merkstratege Per van der Brink de macht van geld in de voetbalwereld. Wat gaat er schuil achter de wereld van sport en glamour? En wie profiteert er? Luister naar Grofgeld en hoor hoe de Skybox de staantribune beïnvloedt.
Vind je deze podcast leuk? Beluister dan ook de podcast Goudspraak. Ik ben Minke Boy. Als voormalig tophockeyster weet ik hoe Olympisch goud voelt. In de openhartige podcast Goudspraak praat ik met sporticonen die straks in Parijs voor het hoogste podium gaan. Over de weg naar goud. Beluister nu de podcast Goudspraak.
Een hele technische speler. Gold, die is mij nooit zo opgevallen. Maar goed, in Duitsland misschien ben je eerder technisch dan in Nederland. And there used to be a ballpark where the field was warm and green. And the people played their crazy game. With a joy I'd never seen. Dit is Hartgras podcast nummer 49. Rechts van mij zit Danielle Kliwon. Ze glundert. Tegenover mij Frans Tomezen en naast hem Thomas Heerma van Vos. We beginnen met Quincy Promes, die deze week weer eens in het nieuws was. We luisteren naar Ten Hag.
Maar nogmaals, het is heel kwalijk en diep bedroevend dat hij op deze wijze in het nieuws komt. Want ja, hij heeft zoveel kwaliteiten. En hier had hij niet in verzeld moeten raken. En dit is heel slecht voor zijn imago, dat is duidelijk.
Ja, het is wel slecht voor zijn imago. Nou, we gaan door met de Real Madrid. Real Madrid, Paris Saint-Germain. Waar heb jij gekeken, Danielle?
In Lapland.
In Lapland?
In Schöten. Bovenaan een skipiste.
Was daar een tent of een lodge?
Nee, wij zaten in een cabine en er was wel zeg maar gewoon... daarnaast is nog een hotel en een barretje, maar geen scherm. Dus ik keek op mijn kleine MacBookje. Illegale stream uitgezocht, want ik kan natuurlijk niet gewoon van mijn Nederlandse account kijken in Lapland. Maar nee. Het was het waard. Ik moet eerlijk zeggen dat ik ook wel in de eerste helft een beetje wegdommelde. Waar in de ochtend waren we volgens mij... met de sneeuwscooter weg en met de husky gaan sleeën. Dus het was een intense dag. Dus ik lag er een beetje op bed met die laptop. En ik dacht, really? Alleen maar Mbappé. Echt prachtig om naar te kijken. We grijpen niet verkeerd. En zeker als hij straks naar Real Madrid komt. Maar ik zag het alweer somber in. Vooral na die 1-0, de tweede goal van Mbappé. Eerst werd afgekeurd, daarna weer wel. Tweede helft begon eigenlijk op hetzelfde. Maar toen was het Benzema unleashed. Een beetje net als 2018 volgens mij tegen Karius. Druk zet op de keeper, maak een goaltje en dan gaan we die maar aan. En
hij stopte niet. Was het een overtreding?
Tuurlijk niet. Oh. Nee, maar sorry. Eerlijk, dat Donnarumma, vorig jaar vond ik het echt een goede keeper. Het is nog steeds een goede keeper, maar hij was gewoon heel traag. Hij neemt die bal verkeerd aan. In plaats dat hij dan meteen actie onderneemt, dan gaat hij nog een beetje om zich heen lopen kijken. Marquinhos trouwens gaat daar ook niet vrij uit. Van die laat Benzema zeg maar tussen hem en de keeper komen. Als hij nou een sprintje naar links trekt, kon Donnarumma die bal nog naar hem pasen. Maar Donnarumma kon nergens afspelen. Dus ja...
Oké,
okay. Ja,
haal even adem. Dan heb ik tijd om te zeggen, Toto, wat kost gokken jou? Stop de tijd, 18 plus. Want deze uitzending komt natuurlijk tot stand dankzij de Toto. Nou, heb jij gezien?
Ja, zeker. Ja, ik hoopte wel in dat Real zou winnen, want ik heb ongelooflijke hekel aan Paris Saint-Germain.
Ja, waarom?
Oh ja, ik ga toch niet staan juichen voor zo'n sheik. En ja, ik vind
de emir is de eigenaar.
De emir, nou ja, goed, het zijn allemaal sheiks natuurlijk. Maar dat domme sterren kopen van hem. Het is nooit om aan te zien. Paris Saint-Germain, die losse spelers zijn natuurlijk fantastisch. Maar zouden stuk voor stuk beter spelen in een ander team.
Ja, dat denk ik wel. Dus niet Mbappé.
Ze verpesten. Nou, ik denk het ook nog wel dat die...
Dat hij bij Madrid beter zou doen.
Denk het wel, ja.
En jij, heb je gekeken?
Ik heb de tweede helft gezien. Dus eigenlijk vanaf het moment dat Real Madrid beter werd.
Ja.
En natuurlijk de eerste helft teruggekeken met alleen de hoogtepunten, die ook waanzinnig waren. Maar Paris Saint-Germain, ik zit wel in kamp Tomezen wat dat betreft. Ik vind dat verschrikkelijk. En ik zag jou ook twitteren gisteren en ik zag ook de samenvatting van de wedstrijd tegen Bordeaux. Dat Messi en Neymar nu worden uitgefloten. En ik kan daar ook niet zo rauwig om zijn. Ik vind alles wat om die club heen hangt. Ik las in L'Équipe dat vanochtend het trainingscomplex dan ook was ondergekalkt. Dat ze dat snel hebben weggehaald. Ik vind het allemaal verschrikkelijk, die hele club.
Ik vond het wel goed dat Makkeli geen krimp gaf. Hè? De stok van de grensrechter werd doormidden gebroken door die emir, moeten we dan zeggen.
Nee, dat is de emir niet. De emir zit gewoon in Qatar.
Maar die bedoel ik. Ik bedoel die LK.
Ja, ik weet niet eens of dat echt een sheik is. Die baas, Nasser.
Oh ja.
El Khalifi. Anyway. Ja, die brak de stok. Oh ja, en bedreigde hem met de dood.
Met de dood, hè? Want die stok is maar een symbool natuurlijk. En ik denk, als Paris Saint-Germain thuis zou spelen in die kontrijen daar.
Ja.
Zouden er wel een paar van de spelerslijst, denk ik, verdwenen zijn.
Met geweld.
Maar gewoon verdwenen.
Weg.
Die zijn niet meer teruggevonden. Dat is... Net
nee,
zoals die Khashoggi daar de shredder in.
Ja, maar je gaat toch niet nu het hele Midden-Oosten op één hoop gooien? Omdat de Saoedi's iemand vermoorden, hoeven de Qatari dat toch niet te doen? Of denk ik nu gewoon te formalistisch en te bureaucratisch?
Ja, kijk, ja, wil je bewijzen? Ja, die heb ik niet.
Nou, ik kon,
zo diep zit ik er niet in, maar het is toch best onaangenaam allemaal.
Geld is in deze hoeveelheden bijna altijd pervers. Maar mijn mond viel open gisteren toen de wedstrijd werd om 1 uur gespeeld. En al bij het voorstellen van de spelers werden ze echt Messi en Neymar zo verschrikkelijk uitgefloten. En Mbappé niet, hè? Die werd toegejuicht. Terwijl die andere twee, en ook van elke bal die ze aanraakte, begon het loeien weer bij Messi. En Neymar die scoorde notabene een vrij mooi doelpunt op zeker moment. En 2 minuten later werd hij weer uitgefloten. Dus.
Ja, maar Neymar was slecht tegen Real. Ja. Hij was gewoon de allerslechtste speler bijna van het veld. Die leed veel balverlies en in de as.
Ja.
Van die amateurfouten. Het was echt niet om aan.
Ja, maar hem denk ik ook dat hij gewoon nog niet fit was natuurlijk. Best wel 2-3 weken geblesseerd geweest. Dat je dan hem een hele wedstrijd laat staan. Denk ik ook van, oké, Poch, ga even goed wisselen. Kijk even hoe je tegenstander wisselt. En pik daar wat van op. Ook dat je Messi verkiest boven Di Maria. Like, hoezo? Ik snap, het is een vedette, het is een baasje. Je hebt hem voor, uiteindelijk gratis gehaald. Want hij was natuurlijk transfervrij. Maar het is wel een naam, mooi voor de commercie, een marketingdeel. Maar als je kijkt wie er op dit moment gewoon beter speelt, is het Di Maria. Ga daar dan voor.
Ja. Ben ik helemaal met je eens. En toch, ik heb een klein beetje te doen met Messi, dat hij dan wordt uitgefloten. Dat is hem echt nog nooit in zijn hele leven niet gebeurd.
Maar wel een beetje verdiend, vind ik. Want ik vind, als je zo in de weg loopt in een elftal...
Dat is het. Hij loopt in de weg. Inderdaad, dat is het gewoon.
Ja, ja. Het is gewoon belachelijk. En hij is zo'n goede voetballer. Hij zou dat als eerste moeten beseffen.
Weet je wat een moeilijk probleem is? Is het Messi kwalijk te nemen dat hij voor die Qatari kiest? En geldt dat ook voor Neymar, Thomas? Hebben zij, zeg maar, een moreel besef of een moreel kompas nodig dat hun behoedt om zoiets te doen?
Ja, dat is, vind ik, een ontzettend... Echt ontzettend lastig, want ik heb altijd een ongemakkelijk gevoel nu bij Wijnaldum. Als die protesteert via het Nederlands elftal. Hè, die kwamen dan een paar keer tegen Johan Derksen vooral in opstand. Veel verder ging het niet. En vervolgens, als je goed naar hem kijkt, hij wordt uiteindelijk ook betaald door dezelfde eigenaar. Het geld komt bij dezelfde bron vandaan. Dus dan denk ik, ja, je kan eigenlijk al niet een serieuze mening hebben over het aankomende WK. Want je wordt daar indirect door betaald vanuit dezelfde hoek. En ik vind bij hem volkomen logisch dat hij voor geld kiest. Ja, je hoopt natuurlijk op enig moreel besef. Maar dat hele voetbal is gewoon totaal verdorven. Het geld bij bijna alle grote clubs, ofwel die hebben het niet, zoals Barcelona nu, is ook volslagen belachelijk dat die nu met geld strooien. Ik hoop erop bij grote voetballers, maar ik vind eigenlijk niet dat je dat kan verwachten. Ik vind dat je dat aan de hand van regels zou moeten doen. En ja, bij Messi, dat is natuurlijk een heel tragisch geval, want die loopt ook zo ontzettend ongelukkig nu over dat veld. Maar dat is weer iets anders. Ik vind dat je van de voetballers niet zoveel moreel besef kan verwachten. Die willen gewoon voetballen en geld verdienen. En die hebben iets van 15 jaar om dat te doen. En dat je aan de hand van iets van regels, dat schiet nu ernstig tekort.
Ja, maar die regels worden gemaakt door mensen die er nog het allermeeste misschien aan verdienen. De Platini's en de Blatters en die schurk allemaal. Ja. Dus het is...
En iemand als Tuchel, de trainer van Chelsea, kun je van hem verwachten dat hij nu ontslag neemt?
Ik heb met hem helemaal geen medelijden, omdat ik denk hij kan overal terecht. Dus wat is er nou zielig aan? Dat geldt ook voor die spelers. Ik vind dat nou om daar nou zielig over te doen over Chelsea.
Nee, maar ik bedoel dat Tuchel ontslag zou moeten nemen als protest tegen al dat Russische geld en weet ik
veel. Maar waarom nu opeens? Ik bedoel, hij zit er al sinds 2003. Ik snap dat het nu een andere situatie
is. Het is nu oorlog.
Het is nu oorlog inderdaad, maar hier zouden al langer strengere regels en wetten voor moeten zijn geweest. En je kan nu wel met z'n allen zeggen, overnemen ontslag of we laten Chelsea vallen en het stort allemaal in. Maar ik bedoel, het is ook een beetje cultureel belang van de club zelf voor Engeland. Dus dat gaat niet gebeuren. En dat stempel zou je misschien ook een beetje op Wijnaldum kunnen drukken. Dat het gewoon een hypocriet zou zijn om dan nu opeens met z'n allen van boord te springen, terwijl we al 20 jaar bijna op hetzelfde schip zitten. Ja. Het is niet opeens dat... ik bedoel, nu is het met Poetin, maar hij is natuurlijk begonnen met Yeltsin, als we het dan even over Chelsea hebben. Dat was ook al geen cijferen koek hoe die man aan zijn miljarden is gekomen. En dat wist iedereen. We wisten ook allemaal dat hij Chelsea alleen maar heeft gekocht voor bescherming en niet voor winst. Het was een overgang van Yeltsin naar Poetin. Poetin heeft volgens mij de rijkste oligarch ook vastgezet. Die oligarchen wisten allemaal, oh shit, we moeten onszelf beschermen. Abramovich dacht, hoe doe ik het best? Ik ga een podium zoeken waar ik in de schijnwerpers sta, waar ik beschermd word door de rule of law, door de rechtsstaat. En dan is het moeilijker voor Poetin om mij nu te pakken. En daar heeft de UK is daar gewoon faciliterend in geweest. Ook bij Newcastle United, ook bij Manchester City, ook bij Everton met Usmanov.
Ja, die heeft inmiddels zijn aandelen verkocht, hè?
Klopt, maar dat is dan makkelijker voor hem om te doen, omdat hij natuurlijk ook geen... groot eigenaar was. Hij was niet de controlerende...
Deels eigenaar, ja.
Ja, samen met die Hashiki's.
Amerikaan.
Rare achternaam. Maar het zijn dingen die al jaren gaande zijn. We hebben het allemaal laten gebeuren.
Maar nu is het natuurlijk toch veranderd. Als je kijkt in de klassieke muziek, Gergiev, die is overgecanceld in de hele westerse wereld. Die laat nu een paleis bouwen ergens in Ossetie of die hoek daar. He, want die komt nooit meer aan de bak ergens. En dat is een van de allergrootste dirigenten ter wereld. Dus ik snap niet waarom zo'n voetbalclub als Chelsea... dat die nog een uithangbord kan zijn van zo'n bloederig regime. Want die Abramovich heeft al dat geld verdiend dankzij deeltjes met Poetin. En hij probeert een leuk imago, over Den Haag gesproken... He? Het imago van Promes is natuurlijk peanuts bij het imago wat Abramovich creëert met Chelsea. Dat gewoon een smeerlap eerste klas is. Natuurlijk net die medeplichtig is aan al die smeerlapperij in dat Empire of Evil, zoals Reagan het al noemde. Of het Empire of Lies, zoals het nu genoemd wordt. Het is gewoon een criminele regering. En daar is hij een van de grote profiteurs van, die Abramovich. Al die mensen die grondstoffen exploiteren. Dat zijn de allerergste, die betalen ook gewoon bloedgeld aan Poetin. Die moeten gewoon net zoals bij de maffia gewoon afdragen. Dus ja, als je zo iemand laat toejuichen, wat hebben die Chelsea supporters, die geven nog spreekkoren ten voordele van hem.
Ja, dat was ook bizar inderdaad. Kom je met stop war en geel met blauwe shirts op het veld en vervolgens gaat je hele achterban, gaat Roman Abramovich even.
Dus als je niet afstand kan nemen, zoals Tuchel ook maar half doet van het is mijn zaak niet, ik ben hier niet de baas en denk ik, ja, voor je hoeveel miljoen verdien je daar? Dus ja, en die spelers hebben er niks mee te maken en niemand heeft er iets mee te maken. Ja, ik vind dat best weerzinwekkend.
Ja.
Ja, maar ze hebben nu toch een licentie natuurlijk ook van de regering, die wat ook echt unprecedented is, dat de Engelse regering zich nu zo'n dikke vinger in die pap heeft. Want ik bedoel, zijn assets zijn bevroren, ze zijn niet in beslag genomen. Dus in principe zou de Engelse regering niet eens Chelsea mogen verkopen. Ze faciliteren dat nu weer, zodat Chelsea kan blijven bestaan en zo snel mogelijk die banden worden doorbroken. Maar dan krijg je weer over een paar jaar van dit gaat ooit een einde komen. Ooit is die oorlog voorbij of Oekraïne dan een soort van neutrale staat tussen Rusland en het Westen is, of wat het bij Rusland hoort, wat het wat de uitkomst is, weten we niet, maar er zal ooit een einde aan komen. En dan is dat geld daar. Die club gaat verkocht worden. Dat geld wordt ergens neergezet, want het is niet van de Engelse regering. En Abramovic mag er niet bij komen. Dat gaat ook nog een rechtszaak worden van Abramovic tegenover de UK government. Van, yo, ik wil mijn geld.
Dus ja.
Maar het verkopen is volgens mij ook niet genoeg om al die banden te doorbreken. Er blijft nog steeds een lijn van Abramovic naar Chelsea zijn. Er blijft nog steeds... Ja, dat perverse deel van het voetbal, dat ga je er niet zo 1, 2, 3 uitkrijgen. En dat is, nu is het natuurlijk met financiële belangen heel erg duidelijk geworden. Maar het is iets wat echt al sinds voor de Tweede Wereldoorlog al gaande is. Dat voetbal, zoals ik al eerder heb gezegd, wordt gewoon ingezet voor perverse doeleinden. En we hebben het allemaal eigenlijk laten gebeuren. En nu is een soort van de crescendo, de apotheose van, hoe gaan we er nu mee om? En is het, gaan we nu echt een andere weg inslaan? Of is het nu eventjes heel veel geschreeuw en Abramovic weg, en daarna gaan we volgens verder op dezelfde voet.
Jawel, maar je onderschat toch hoe erg het is wat er in Oekraïne gebeurd is. Het is nog veel erger dan in Syrië. Dus je zou moeten vergelijken dat we Assad, als hij een club zou hebben of zou sponsoren via een neef of zo, dat we zouden zeggen, dat heeft er niet echt met dat conflict te maken. Ik vind, wat Poetin nu doet, vind ik, die moet gewoon totaal geïsoleerd worden en blijven, en al zijn medeplichtigen ook. En als je dan gaat zeggen, ja, het is jammer van het leuke voetbal in Londen. Ik denk, ze hebben genoeg voetbalclubs in Londen, dan word je maar fan van Arsenal.
Ja, maar dat is hoe wij dat is hoe wij erover denken. En dat is ook een hele logische gedachte. Maar er zijn natuurlijk veel meer belangen bij de betrokken. En wat je net zelf zegt, de mensen die regels bepalen, die verdienen er nog het meest aan. Dus het gaat gewoon, ik zelf, misschien ben ik dan wat pessimistisch erin. Ik denk, dit gaat niet heel veel veranderen. Ik denk dat over een paar jaar dat er nog een andere club weer gekocht wordt door een of andere rijke oliesjeik of een emir of een wat dan ook.
Ja, er was ook, geld... was ook al een Saoedi die interesse in Chelsea had, hè? Nu.
Naast Conor McGregor?
Ja.
Nou ja, tenzij de EU, die zijn nu best wel krachtig bezig. Stel dat die dat vreemde geld, vroeger had je ook allemaal regels over voetballers van buiten de EU. Als je zorgt dat dat vreemde geld, dat niet zomaar kan investeren, dan maak je ze wel lekker lastig.
Blijft altijd wel een heel groot probleem om dan te definiëren wat vreemd geld is, hè? Want hoe controleer je waar geld vandaan komt? Wie maakt uit of geld vreemd is, ja of nee?
Oh ja, uiteindelijk hoop je toch dat belastingdiensten daar wel enige kijk nog op hebben. Ik weet dat...
Ja, maar je bedoelt dat een Engelse club mag als uitsluitend met Engels geld worden gefinancierd? Of Europees geld. Of mag Amerika ook meedoen? Dit zijn allemaal principiële problemen die je niet 1, 2, 3 kan...
Nee, dan zou het moeten gaan over echt over landen die waar
we iets tegen hebben.
Ja, waar mensenrechten zo... Ja. Criminele staten.
Dus dan zeg je niet westerse landen?
Ja. Nou ja, het zou ook een westerse land kunnen zijn, maar een democratie is in ieder geval nog, hè, als er een rechtsstaat kan er misdadigheid binnen een land zijn, maar is de mogelijkheid om, hè, Trump wordt in ieder geval nog berecht, maar die gasten in Rusland natuurlijk, die kunnen hun gang gaan.
Ja, tenzij ze onderling beginnen te,
onderling, ja, maar
te knallen.
Maar je kunt daar qua rechtspraak niks meer aan doen.
Er was een. We hebben in de komende Hartgras een stuk van Tantunali over Abramovic. Of Abramovic, ik weet niet wat je moet zeggen. Die trok eerst op met een andere Rus, hè? Berezinski heet die, geloof ik.
Die zelfmoord heeft gepleegd.
Nee, dat is, maar er werd gezegd, het is nooit duidelijk geworden of die vermoord is. Nee. Maar impliciet staat daar dat Abramovic best is medeplichtig zou zijn. Geweest kunnen zijn aan die moord op die Berezinski, die misschien vanuit Poetin is verordoneerd.
Ja, die was veel te machtig, die Berezinski. Dus Poetin was aanvankelijk minder machtig dan die oligarchen. Dus die heeft ze onder druk gezet van, je betaalt mij of je verdwijnt of je blijkt zelfmoord te gaan plegen.
Ja.
En dat is die Berezovski. Die is toen, tot zijn eigen verrassing, pleegde die zelfmoord. Ja.
Vond zichzelf terug met een touw om zijn nek. Ja. Neem niet weg dat het paasje van Wijnaldum op Mbappé was wel ongehoord. Dat
is zo mooi. Dat was zo prachtig.
Ja.
Heel zacht. Ja. Eén tikje. Perfect.
Ja, in de aanname. Ja. Het is echt de mooiste actie die hij voor Paris Saint-Germain gedaan heeft.
Zijn eerste goede actie volgens mij.
Ja.
De mooiste assist vond ik trouwens van Dembele op Ferran Torres. Ik weet niet of je dat gezien hebt.
Ja.
Ik heb niet gekeken naar Barcelona, maar Frenkie zat op de bank.
Maar Dembele was als Messi in zijn beste dagen.
Ja, het was echt bizar. Maar hij kan nog steeds van die onbesuisde schoten op doel. Ja, maar zijn voorzetten en paasjes zijn echt een beetje het Martinez. Die kan ook met die bal zo mooi neerleggen. Ja. Maar als hij op doel schiet, denk je, wat gebeurt er? Ja. Dembele heeft een beetje hetzelfde.
Ja, maar hij kan zo snel schijnbeweging maken. Ik zag hem op de achterlijn een paar keer spelers het bos in sturen. Dat waanzinnig was.
Ja,
dit.
Prachtig om te zien. En ik ben niet eens een Barcelona fan. Ik hou er niet van, maar als je dat ziet, denk je, ik begrijp het wel.
Jij wil ze allemaal naar Madrid halen natuurlijk.
Nee, alleen een Mbappé.
maar nog
Pedri
even
denk ik ook wel, of niet?
Ja, Pedri, die nu ook aan het scoren is. Memphis gaat er niet meer naartoe komen, hoor. Die blijft lekker op de bank warm houden. Pedri is echt niet meer bizar. Nodig.
Frenkie hebben ze ook niet meer nodig daar.
Goed, dan kan hij misschien Borussia Dortmund, Frenkie.
Die kunnen heel veel spelers gebruiken, begrijp ik altijd.
Maar nog even terug naar Real Madrid. Wanneer was het moment dat jij dacht van, oké, we kunnen winnen?
Oh, dat was echt bij de gelijkmaker al.
Ja, daarvoor niet dus.
Nee, daarvoor had ik echt, als Mbappé het weer even op zijn heupen krijgt, dan maakte hij er gewoon weer twee, waarvan er één wordt afgekeurd, maar dan staan ze alsnog 3-0 voor over twee wedstrijden.
Ja.
En je merkt dat met die wissels, daar was gewoon een omslag. Kroos, weet je, misschien ook niet fit, misschien moe, maar met Camavinga kwam er zoveel beweging ook. En dat was echt het verschil dat je zag, oké, vamos, met z'n allen naar voren, blijf drukken, ga ervoor. Dat is een soort van mindset die weer omging. Een beetje zoals Frankrijk, Zwitserland ook op het EK.
Ja, die 3-3. Ja.
Precies, en dat is zo raar gewaarwording, maar je zag het wel echt omgaan. Je zag naar voren stappen, je zag het druk komen en ook, ja, Pochettino, die bij die gelijkmaker, die stond ook echt aan de zijlijn van, oké, wat moet ik nu? En wat moet ik nu? Daar kwam voor de rest geen actie uit voort. Nee. Er gebeurde niks. Hij stond alleen maar te kijken, bijna zijn mond op zijn knieën van, wat gebeurt er? Hij kon het zelf ook niet beseffen.
Het was Van Basten bij Nederland-Portugal ooit. Kijken, staan langs de lijn en denken van, mag ik naar huis? Hè?
Wanneer is dit voorbij?
Maar hij werd outclassed door Ancelotti, Pochettino, door die wissel Camavinga. Ik vond echt symbolisch voor die hele wedstrijd dat in de 89ste minuut dreigde Neymar vrij te komen op de 16 en Camavinga schopt hem gewoon onderuit. Dat vond ik echt ongelofelijk, want Camavinga is dus van oorsprong geen verdedigende middenvelder, maar hij gebruikte zijn lichamelijke kracht om Neymar te schoppen, die alles mooi wil doen, weet je wel. Dus hij liet zien wat je nodig hebt om een wedstrijd te winnen. En Neymar heeft dat gewoon niet, die wint nooit wat. Die gaat echt nooit wat winnen. Iets belangrijks, ja.
En wat moet Paris Saint-Germain nu doen? Want dit begint natuurlijk een zeer herhalend verhaal te worden, dat ze altijd eruit gaan in de Champions League, terwijl alle hoop daarop gevestigd is.
Ja.
Wat gaat er nou mis? Je hoort nu wel weer roepen om Pochettino ontslaan, misschien Leonardo ontslaan. We hebben het al gehad over de Makkeli grensrechter, van wie de knuppel door midden werd gebroken.
Ja.
Wat moet Paris Saint-Germain nou doen om een keer wel de finale te halen of zelfs te winnen?
Ja.
Hetzelfde wat City heeft gedaan. Guardiola heeft volgens mij een paar jaar geleden ook gezegd, City is op zich ook wel een koopclub. Mm-hmm. Alle grote spelers bij elkaar. En die zei ook, toen ik daar kwam, miste ik gewoon een team spirit. We hadden allemaal verdedigers bij elkaar en iedereen individuele kwaliteit en daar konden we wedstrijden mee winnen. Maar om echt iets uit het vuur te halen, om echt te strijden, om echt als je achter staat het om te weten zetten, dat kon het team niet, omdat er geen team spirit was. En dat is waar Guardiola toen heel hard aan heeft gewerkt. En hij zegt zelf, het is er nog steeds niet. Het is er wel een beetje, maar het is er nog niet genoeg dat het echt een team is. En hetzelfde probleem heeft PSG. En je kan dan zeggen, er moet een nieuwe trainer komen, of er moeten andere spelers komen of iets. Maar dat zullen ze echt samen moeten doen. En hoe ga je dat voor elkaar krijgen als iedereen een soort van voor eigen winst speelt? En ik denk, Pochettino, zijn vrouw en zijn kinderen zitten nog in Engeland. Dan denk je, hoe invested ben je dan ook nog in een club? En je moet iemand hebben die er echt voor wil gaan. En ook twee of drie sterkhouders, wat oudere spelers in de kleedkamer die het bij elkaar kunnen trekken als het uit elkaar dreigt te vallen, zoals het iedere keer doet bij PSG. En het is heel makkelijk voor mij om hier te zitten en te zeggen, yo, jullie moeten een team worden, ga ervoor. Geen idee hoe dat moet, maar dat is wat er moet gebeuren. Ja. Het moet samen strijden.
Maar dus je moet Guardiola heeft het geluk dat hij De Bruyne heeft. En het hele team is om De Bruyne heen gebouwd. Hè? Dus Paris Saint-Germain zou Mbappé moeten houden. En daar moeten ze alles... ja, denk jij van niet, maar... Dat zou hun target nummer 1 moeten zijn. En stuur Messi en Neymar weg. Wat heb je aan één grote ster heb je genoeg in een elftal. De rest moet gewoon in dienst van Mbappé spelen.
Maar wat
spelen.
Ook zo is, grote elftallen hebben altijd hele grote middenvelden ook. Hè? Dat zijn altijd, die kun je altijd moeiteloos opnoemen. Hè? Dus bij Real bijvoorbeeld inderdaad met Kroos en Modric.
Ja.
En Casemiro. En bij AC Milan, Ajax vroeger, Nederlands elftal, noem ze maar op. En maar bij Paris Saint-Germain, ik moet altijd nadenken, oh ja, Paredes is wel goed, Verratti is goed, maar een goed middenveld.
Nee, dat komt omdat je kijkt altijd naar de voorhoede.
Ja.
En je hebt maar voorin heb je echt maar één ster nodig. De rest moet in dienst van de ster. Dat is mijn idee. En inderdaad, Pochettino kan het echt niet aan. Want die had moeten antwoorden op de wissels van Ancelotti. En Ancelotti heeft echt ook wel geluk gehad met die buitenspelgoals van Mbappé.
Hè? Oh, zeker.
Dus het wordt vaak gezegd, het ligt heel dicht bij elkaar. Maar het lag in die wedstrijd heel dicht bij elkaar. Op een gegeven moment zag je, oké, dit is verloren voor Paris Saint-Germain. Maar daarvoor was er kort na rust, zijn er 2 minuten geweest dat Madrid echt alleen maar achter de bal heeft aangerend. En dat Paris Saint-Germain was het aan het rondspelen.
Het gewoon aan het overspelen inderdaad. Ja. Weet je, lummelen met Madrid.
Ja, en nou ja, die wissel was natuurlijk fantastisch. Je kan ook zeggen, de oorspronkelijke opstelling van Kroos in plaats van Casemiro is achterlijk. Hè? Dat ga jij niet...
We misten Casemiro wel. We misten hem wel, maar... Ik bedoel, als we Kroos hadden opgesteld, was waarschijnlijk Camavinga ook niet op die positie komen te spelen.
Ja, dat klopt.
Dus ieder nadeel heeft een voordeel.
Ja, ja. Maar het was een rare beginopstelling met Kroos.
Maar alles begon raar. Alaba in het centrum vond ik ook gewoon raar. Ik snap
heeft hij wel eerder gespeeld, hè?
Ja, maar ik snap met zijn snelheid. Maar ik zou hem toch gewoon op de back zetten. Omdat je weet, als je kijkt naar 2 weken geleden hoe die wedstrijd was, wij kwamen er niet aan toe. Het was echt... PSG was heer en meester. Die moet ik ook wel zeggen. We hebben toen 11 wedstrijden in 1,5 maand gespeeld. Dus misschien waren we ook moe. Nu hadden we er maar 3 in 2 weken. I get that. Maar ik zou dan echt Alaba aan de buitenkant hebben. Je hebt zoveel snelheid. En die kan zoveel extra diepte brengen. En dat zag je ook op een gegeven moment in de... Wat was het? 25ste of 26ste minuut. Dat Alaba echt wel... We moeten naar voren. We moeten duwen. We worden overrun, zeg maar.
Ja.
Alleen dat kon niet, omdat... Ik vergeet zijn naam steeds. Maar die linksback stond. Die had gewoon niet de snelheid om mee op te komen. En dan kon ik wel iedere keer naar achter van... Alaba, je moet terug naar je sport, je moet weer centraal. Maar dat werkte gewoon niet. En dat die 3 wissels, dus zeg maar Rodrigo erin, Asensio eruit, Kroos eruit, Camavinga erin en de linksback omwisselen met Alaba. Toen vielen alle puzzelstukjes op zijn plaats. En opeens stond Benz daar voor Donnarumma. En dat was het begin van het eind van PSG.
Maar hoe is het mogelijk dat een topkeeper voor het doel langs een paas denkt te kunnen geven? Dat bestaat toch gewoon niet? Dan moet die Raiola zich toch dood voor schamen.
Ja. En die Marquinhos had ook rare dingen.
Ja, die was bij alle goals van Benz betrokken.
Die was aan het kloten. Ja. Die was gewoon bang voor Benzema, denk ik.
En maar die gaf ook van die brede paasjes in het eigen doelgebied.
Terwijl het normaliter is het echt een van hun beste spelers, hè, Marquinhos.
Ik denk niet dat Raiola zich snel schaamt, trouwens.
Nee, maar ja, voor welk bedrag is hij gekocht, die Donnarumma?
Of was hij ook die verlengde toch niet?
Dat was hij ook transfervrij gegaan?
Ja, verdiende wel natuurlijk. Maar gisteren keepte Navas 10 keer beter, hè? Dus waarom
dat is ook een stukje. Waarom steeds dat wisselen met keeper? Ja. 1 keer Navas, 1 keer Donnarumma. Geef 1 keeper het vertrouwen, ga daarop bouwen. Maar nu gaan we de hele tijd maar heen en weer.
Ja.
Wishy-washy, dat is ook geen solide basis.
Als je de nationale keeper van Italië niet op de reservebank zetten, dan moet je hem verkopen.
Nou ja, hij is 21 jaar, dus zo gek zou ik dat niet vinden. Navas is gewoon...
Ja, nu het zegt, hij is echt bizar jong trouwens. Ja,
dus hij... Ik bedoel, een keeper is op zijn hoogtepunt als hij 28 is. Misschien zoiets. Of 30, weet ik veel.
Italiaanse keepers, die zijn meestal laatbloeiers.
Ja.
Die gaan lang door. Buffon, kijk naar Buffon.
Zof.
Ja.
Nou ja.
Moeten we het niet over Ajax hebben?
Ajax?
Nee, van Rotterdam een beetje... gerust te stellen, want die vinden dat die zitten te genieten nu.
Ja, ja.
En
ja.
De rest van Nederland.
Het was vrijdagavond al, hè? Wat is dat lang? Oh ja, maar die andere was nog. Maar die wedstrijd van Paris Saint-Germain tegen Real Madrid beklijft toch iets langer dan Ajax Cambuur, hè?
Ja, nee, het beklijft zo kort dat je hoopt dat het helemaal niet bestaat eigenlijk, dat Ajax zo speelt. Maar goed, dus dat...
Het waren twee bijna identieke wedstrijden, RKC en Cambuur.
Ja.
En ik bedoel, zoals ik al zei, die verdediging van PSG leek ook een beetje op de verdediging van Ajax.
Ja, dus is dus een mentaal iets. Je denkt dat je al gewonnen hebt en dan blijkt een ander er anders over te denken. Dan kun je niet meer die vechtlust inzetten.
Ja, ik denk
dan
ook
wil de ander het meer dan jij. Ja.
Ik zag gisteren de wedstrijd Lyon tegen Rennes. En het is toch iets Nederlands. Want Ajax en restverdediging, oké, dat bestaat gewoon niet. Hè? Als de tegenstander begint te draaien, dan vind je Timber terug bij de hoekvlag aan de overkant. Bij wijze van spreken. Bos, die had dus ook een spectaculaire aanvallende opstelling gemaakt. En stond na 20 minuten 3-0 voor Ren. En toen ging die narust nog aanvallender spelen met Lyon. En toen stond het 2 minuten na rust 4-0 voor hen. Het is echt iets Nederlands.
Dat deed ik vroeger ook altijd trouwens. Als ik voetbalmanager speelde en ik stond achter, dan ging ik nog aanvallender spelen. En dan ging ik mijn middenvelder naar boven slepen, zodat hij precies achter de spits kwam. En dan haalde ik één centrale verdediger eruit. Het is een soort van... Een rare reactie van we staan achter, we moeten nu nog meer aanvallen. We moeten nog meer naar voren, want dan komt die goal vanzelf wel. Wat natuurlijk nergens op slaat en het werkt niet. Maar het is wel een soort van basis, primitieve reactie van... oh, nu moeten we gaan, want we staan achter. En dat zie je wel echt heel erg terug. Ook bij de Ajax tegen Benfica, Ajax tegen RKC. Nu ook dus in Lyon met Bos.
Ongelooflijk.
Misschien is het wel iets Nederlands.
Het is echt Nederlands.
Nou, wat ik ook Nederlands vind, is de Ajax, maar ook van andere van die sportcommentatoren die al aan het afronden zijn, halverwege de tweede helft. En dan zitten ze al uit te kijken naar de volgende wedstrijd, de stand al.
Maar dat was ook met PSG Madrid. 2-2, we gaan verlengen. Hallo, we moeten nog 20 minuten. Nou, dat is niet waar trouwens.
Maar dat gaat ook bij die spelers. Dat is natuurlijk iets Nederlands. Dus dat denken die spelers ook. We staan 2-0 voor bij de rust. We gaan alvast even voorbereiden voor de volgende wedstrijd. En dit even uittikken. En als dat dan mislukt, dan...
Nou ja, in het geval van Lyon stonden ze 3-0 achter en ze gingen nog meer aanvallen.
Ja, ik heb die goals ook gezien. Het was ook zo pijnlijk. Ze werden helemaal zoek getikt. En het is wel echt een constante bij Bos, bij alle clubs. Waar hij traint, soms gebeurt er wel iets in positieve zin. En natuurlijk bij Ajax was het ook even wel fris. Maar ze kunnen gewoon nooit verdedigen.
Nee.
Ze krijgen altijd zo ontzettend veel goals tegen. En Lyon staat nu, zag ik, 10e. Ja, dat is gewoon weer een Nederlands trainer die in het buitenland echt aan het mislukken is.
Ja.
Het begint wel een tragisch verhaal te worden. En hij kijkt dan de hele tijd zo met een beetje gefronst, gepijnigde blik.
Ja.
Hij heeft ook geen idee. geen idee. En volgens mij vinden die spelers het ook helemaal niks.
Nee, maar hij begon gisteren weer. En dat is een soortement van klassieke fout die al heel lang wordt gemaakt. Een verdedigende middenvelder centraal achterin zetten. Dat heeft hij gedaan. Thiago Mendes is een goede middenvelder en die stond centraal. Ja, sorry, maar dan gaat een tegenstander er overheen lopen. Klaar.
Dat heeft Cruijff toch ooit bedacht?
Een middenvelder centraal achterin. De enige bij wie het ooit gelukt is Rijkaard volgens mij. Haan in de finale.
Hij heeft het heel vaak gedaan. Arie Haan, Rijkaard inderdaad, maar hij heeft het ook gedaan met Koeman.
Ja.
Koeman is ook altijd de middenvelder.
Maar goed, er wordt wel vaak de naam van Peter Bos valt vaak ook als opvolger van Ten Hag, ook als opvolger van Schmid bij PSV. Is dat verstandig?
Nou, wij zitten hier met de Ajaxide onder elkaar, dus wat mij
Doe
betreft
maar.
Kan hij naar PSV. juich ik toe, maar niet terug naar Ajax. Nee, alsjeblieft niet.
Nee.
Nee. Maar heel veel mensen hebben natuurlijk wel dat seizoen Europa League. Dat is wat zij nog weten van Peter Bos. En dat schrijven ze hem volledig toe. Dus het zou wel een goed idee zijn. Maar als je dan kijkt inderdaad wat hij nu echt ermee te maken heeft, hoe hij de spelers neerzet en zijn tactisch inzicht. Ik bedoel, ik kan niet analyseren. Ik ga niet verder aan, oh my god, Benzema, geweldig. En dat is mijn analyse. Maar zelfs ik kan zien van, yo, Peter, dit klopt niet helemaal wat je doet. Dus je moet daar ook, zeg maar, voetbalmanager gaan spelen.
Huntelaar gaat het bepalen bij Ajax.
Is voorlopig even stagiair, dacht ik.
Ja, Parol kwam met een pushbericht. Huntelaar neemt taken over, Mars over. Hij was like, wat gebeurt er? Maar het viel allemaal mee. Het was niet zo erg. Ik schrok al.
Oké, de wedstrijden van de week. Ik zag Pelle wijzen zo vanuit mijn rechteroor vandaan. De wedstrijd van de week. Eerst Ajax-Feyenoord. Frans.
Het is natuurlijk na Benfica is het, hè? Dus...
Ja, maar Benfica is dinsdagavond. Ja.
En Feyenoord moet nog tegen Partizan.
Ja, maar dat deden ze wel heel makkelijk. Hè? Ja,
dat deden ze wel heel makkelijk.
Dat is donderdag.
Het is wel de lam en de blinde momenteel, hè? Ajax tegen Feyenoord. Dus wie de slechte vorm is, is de vraag een beetje. Dus ik denk wel dat ze het beste in allebei boven haalt. En dan is Ajax gewoon net iets beter. Dus dan wordt het toch 3-0.
3-0 toch wel?
Ja. Ja, Kuktu geschorst. Dat helpt Ajax natuurlijk ook. Ik denk een goede 2-0. Ja, een makkelijke 2-0.
Danielle, jij?
Ja, ik denk dat het nog wel lastig wordt. 2-1 voor Ajax, maar heel lang 1-1. Net zoals hoe Feyenoord zeg maar won van PEC. Zo gaan wij winnen van Feyenoord.
Ja, ik zeg 1-0. Doelpunt Brobbie.
Oh, die is er weer, hè?
Ja.
Dan wordt het in de tweede helft dus.
Ja, hij viel wel heel erg goed in. Ja. Die laatste, wat was het, 10 minuten. Ajax Benfica, uitslag en doelpuntenmaker. Danielle, we beginnen nu met jou.
Oh, ik ga dus morgen in de Bloembar kijken met Suzanne Jaxi. En de laatste keer ik daar keek was tegen Dortmund. Die eerste wedstrijd waar we tegen alle verwachtingen met wat 4-0, volgens mij, of 5-0 wonnen.
4, dacht ik.
Dus ik hoop dat mijn aanwezigheid weer geluk brengt. Ik ga voor 3-1. En doelpunt maken, ik blijf erbij, Haller.
Thomas.
Ik denk, hakken over de sloot Ajax door. Want ik vind het allemaal erg rommelig. En zolang Per Schuurs niet speelt, denk ik dat we doorgaan. Ik denk,
Rens moet ook niet spelen.
Nee, hij moet ook zeker niet spelen, nee. 2-1. En dan Tadic gaat er weer eentje maken.
Oh ja. Ja. En jij?
Vorige keer vielen er best makkelijk doelpunten, hè? Want iedereen dacht dat Benfica heel verdedigend was, maar dat viel heel erg tegen eigenlijk. Dus er gaat veel ruimte ontstaan, dus er vallen best veel goals. Ik denk dat het 3-2 wordt voor Ajax en Anthony in ieder geval scoort.
Oh ja?
Heeft hij al een tijdje niet gedaan?
Nee. Ja, maar die gaat altijd in, die voetbaltek alleen voor de spelersmakelaars enzovoort.
Voor de grote wedstrijden.
Dus die zitten weer op de tribunes, dan gaat hij weer goed spelen.
Ik ben juist bang dat hij weer een keer rood of zo gaat pakken, heel random. Ik bedoel, die Portugezen zijn ook gewoon zuigers. Ja. En Anthony is heel, als hij gefrustreerd is, dan gaat hij van die rare dingen doen.
Ja, dat hoofdje dan tegen een ander hoofd duwen. Ik vind het een beetje lachwekkend. Ajax Benfica, ik zeg 2-0. En een doelpunt wordt gemaakt door Brobbie. Gek, hè? Ja, ik begrijp het niet. Ik dacht wel, hij heeft misschien, dat zei mijn dochter tegen me, hij moet heel veel persoonlijke charm hebben, omdat hij krijgt geen rood. Terwijl hij solliciteert vaak naar rood.
Ja, het is een soort kind nog, hè?
Ja, dat. En dus... ook daarom nemen tegenstanders, vinden het ook niet erg als hij zijn voorhoofd tegen hun neus aanduwt of kin.
Of borstbeen. Met
of borstbeen. Gewoon zo hoog als die kan komen. Ja. Dan moeten ze volgens mij innerlijk gewoon een beetje lachen. Ja. Want anders dan kan het hem ook zelf een gebroken neus opleveren.
Ja, hij loopt ook echt als een boze donder dan over dat veld. En dan heb je dat gevaarlijke duivelse gezicht van hem. En dan komt hij op je af. Ik kan me ook wel voorstellen dat je denkt, oh, dat is wel goed zo.
Ja.
Ja. Ja, want sommigen hebben de schijn inderdaad tegen. Hè? Zoals Tagliafico of Alvarez of...
Martinez,
ja.
Ja,
maar Martinez is ook een Argentijnse demoniek. Af en toe ook echt, die komt dan van de andere kant van het veld aanrennen als er iets gebeurt. Staat
rustig,
meteen
rustig,
klaar.
Rustig, denk je dan, ja. Frans Grabowski is overleden.
Ja.
Jij hebt je ongetwijfeld voorbereid.
Ja, hij hoorde tot de Weltmeisters van 74, dus... mensen aan wie wij niet zo graag terugdenken.
Ja.
Hij was de Duitser die de andere Duitser aanspeelde. Die de Duitser aan zich aanspeelde. Gerd Müller. En die scoorde toen die 2-1.
Ja.
We zijn er toch weer ingetuind. Moment.
Grabowski had de assist. Maar dat heette toen nog niet zo.
Voorassist, dacht ik.
Oh, voorassist.
Ja, met de Bonhof.
Ja,
ik wil die namen niet te veel noemen. Dat is
de Bonhof, ja.
Maar hij was zijn leven lang bij Eintracht Frankfurt met Hülsenbein.
Ja.
En een hele technische speler. Gold, die is mij nooit zo opgevallen. Maar goed, in Duitsland misschien ben je eerder technisch dan... in Nederland.
Zeker in die tijd, ja.
Het was geen premier van het Duitse team om dat te zijn. Hij stond ook vaak reserve. Maar hij moest ook altijd een beetje op de rechterflank. Hij mocht niet in de as spelen. Wat hij altijd deed bij zijn eigen club. Zijn bijnaam was Grabi. Wat ik wel grappig vind, dat nu die dood is. Eigenlijk betekent dat grafje of grafke. Grafke. Dus hij is toch...
Hij heeft toch eens een keer een proefwedstrijd bij Feyenoord gespeeld, hè?
Oh, dat wist ik niet.
Ja, dat is slecht afgelopen. De Feyenoord-spelers, Van Hanegem, Israël, Lazaroms, die waren heel goed bevriend met Henk Wery. Henk Wery was degene die zou moeten worden geslachtofferd als Grabowski.
Oh, ze waren daar ook op de rechterflank.
Rechtsbuiten, ja. Dus die hebben hem op de training zo verschrikkelijk geschopt. Israël, Lazaroms, Van Hanegem, dat Grabowski is in de auto gaan zitten en terug naar Duitsland.
Huilend.
Nee. Ja. Oh, zielig.
Ja, ja. Op zich zielig. Er zit ook wel een komisch aspect aan.
Ja, ik moest eerst lachen. En daarna dacht ik, oh, dat is best wel zielig.
Maar dan pas je toch niet in het team, vind ik. Dus dat is toch wel terecht geweest.
Even kijken. Ja, hoe gaat Huntelaar dat doen? Wat denk jij, Frans?
Nou ja, hij heeft natuurlijk wel dat achterhoekse... uit die kant, zou ik maar zeggen... waar Overmars ten Hag heel Ajax put nu uit die... Die Norse
figuur
uit het oosten.
Ja.
Ja, je kunt er wel van op aan, denk ik. Het zijn, ja, Overmars zou ik het nu niet meer van zeggen. Maar het zijn van die, ja, je weet wat je krijgt types, zou ik maar zeggen. Huntelaar ook, die gaat natuurlijk toch voor... Ja, het is toch een harde speler. Dus ik denk dat het ook een harde onderhandelaar is.
Maar heeft hij het netwerk?
Hij heeft wel natuurlijk bij hele grote clubs gespeeld. En hij is wel overal populair ook altijd geweest. Hè? Het is een... Het is natuurlijk een subtopper uiteindelijk geweest. Maar...
Wie heeft hem eigenlijk naar Madrid gebracht? Dat weet ik eigenlijk niet.
Ja, dat was die Schuster die zat daar, weet je wel?
Ja, nee, maar welke makelaar heeft hem verkocht? Dat zou ik moeten opzoeken. Want dat is in ieder geval het begin van zijn netwerk.
Ja, misschien zijn eigen vader of zo. Want dat heb je toch ook wel bij die soort jongens.
Toch, dat die... Wat bedoel je daarmee?
Nou ja, gewoon zo. Ja, zo'n boerenfamilie. Dat doen we allemaal wel zelf.
Ik heb ook dat filmpje. Cameraploeg bij die vader van hun daar langs gaat. Daar blijft geweldig. Die nuchterheid. Ja, love it.
Hij heeft ook allemaal van die broertjes die er ook precies zo uitzagen. Kan ik me herinneren.
Maar hij is wel zo'n nuchtere gozer. Ik krijg bij Huntelaar altijd een beetje Tom Brady. Niet zeg maar the greatest of all time. Maar gewoon Tom Brady, the boy next door. Die het groots gemaakt. Die ook wel een charme heeft. You love to hate him. Misschien dat ook wel werkt.
Ik vind hem ook wel grappig. En ook dat hij een moestuin heeft. Hè? Hij heeft toch een moestuin?
Ja.
Ja, dat is natuurlijk een verrassend aspect bij een technisch directeur
van
een voetbalclub.
Daar werd hij rustig van, toch?
Ja.
Even tuinieren voor de contractonderhandelingen. Ja, prima.
Zoals Henk Vos kooikarpers had.
Ja, maar dat vind ik nou wel weer iets typisch nouveau riche. Dat geloof ik wel van een voetballer. Maar een moestuin, ja.
Dat zegt dat hij niet bang is om zijn handen vies te maken.
Dat is zeker het geval.
Nee, ze kiezen wel bij Ajax voor een soort anti-helden. En dat vind ik wel op zich wel goed. Want het is natuurlijk toch een beroep waar we het net over hadden. Voetbal en geld leidt vaak tot misdadigheid. Dat zie ik Huntelaar toch niet zo gauw
in
terechtkomen met allerlei duistere figuren.
Ja, hij is meer dan de Gandalf die zich niet laat corrumperen door die bal in plaats van de Saruman in het voetbal.
Ja.
Zoals de Sheiks en de Emirs dat zijn.
Ja, van Marcel mogen we nooit in heldendom geloven, maar een klein heldje zoals Huntelaar is gepast, denk ik wel.
Ja, oké, ik heb geen hekel aan Huntelaar.
Nee.
Integendeel.
Nee, maar het is ook net zo'n held op mensenformaat nog, hè?
Op sokken.
Ja, een held. Nou, het sokken ja, niet. Nee, sokken. Wel...
Een bereikbare held.
Pantoffels.
Nee, hij is best wel een... Hij gaat voorop in de strijd, toch? Het is een pantoffelheld. Het is een beetje een bang.
Ja, dat is waar. Nee. Dus,
ik vond hem altijd wel stoer, moet ik zeggen.
Ja.
En ik was altijd wel blij als hij erin kwam in de 80ste minuut of zo, als er nog gescoord moest worden.
Ik hoop wel dat hij aan de onderhandelingstafel sneller blijkt te zijn dan in het veld.
Ja.
Maar dit gaat sowieso nog 2, 3, 4 jaar duren voordat hij daar verklaar is.
Hij moet eerst naar de Johan Cruijff Academie.
Wie komt er in de tussentijd?
Ja, jij weet dat beter. Er is toch zo'n vent die al hem assisteerde, Overmars, hoe heet hij?
Ja, die van Hamming heet hij, geloof ik. Ja. Ja. Ja, die wordt voorlopig de waarnemend technisch directeur. Maar goed, hetzelfde probleem hebben ze bij Paris Saint-Germain dus nu ook. Daar moet ook een nieuwe technisch directeur komen.
Er moet een nieuwe alles komen.
Ja.
En het is toch veel belangrijker voor hun, bij Ajax begrijp ik altijd die veldmaten, die internationale scouting, dat ja, daar halen zij toch hun kapitaal binnen. En dat verkopen is natuurlijk minder moeilijk dan aankopen.
Verkopen is ook niet makkelijk. Je verkoopt niet zomaar een speler voor het maximale bedrag. Daar was Overmars echt heel goed in.
Ja, dat kon hij ongelooflijk goed,
ja,
hè?
Ja. Want, ik heb hier vorige keer dat verteld over die transfer van Suarez naar Liverpool. Die bijna misging, omdat de TD toen van Ajax, die kon het gewoon niet. Dat Liverpool heeft
wie was
erop,
dat? Hè? Wie was dat?
Volgens mij was het Rick van der Boog, maar dat weet ik niet helemaal zeker.
Oh, die basketballer, wat was het?
Nee, dat is geen basketballer, maar...
Volleyballer.
Nee, het was iemand van... die kwam uit de entertainmentindustrie.
Ja, oh ja, dat was het.
Maar toen hebben ze Rob Jansen erbij gehaald om in godsnaam, heeft Liverpool gedaan om die transfer vlak te trekken. Dus zo makkelijk is het niet. Terwijl Liverpool wilde Suarez echt heel graag hebben. En toch kon die vent die transfer niet tot stand brengen.
Maar het heeft toch ook te maken dat ze uit verschillende bronnen betalen. Soms krijg je een bedrag rechtstreeks, soms is het toch in...
Nee, in partjes.
In partjes, ja.
Ja.
En nou, verschillende partijen die erin deelnemen, toch ook wel?
Ja, ouders.
Ja.
Hebben wij ons geld voor Quincy Promes al ontvangen?
Nee, nog in termijnen, toch?
Dat
volgens mij nog twee andere spelers waar we ook nog geld voor moeten krijgen. Neres, dacht ik, en nog één.
Traoré.
Ah ja, Traoré, inderdaad. Ja.
Traoré ook nog?
Ja.
Dus ongelooflijk.
Het kost eigenlijk een hoop geld.
Nee, maar dit gaat
volgens
niet meer.
Volgens mij is het 20 miljoen, 19, nog wat.
Nou ja, dus voor Giro 555, zal maar zeggen.
Zien dat geld, dat komt niet meer binnen.
Nee,
kunnen ze weer juichen in sommige andere steden. ik vind, weet je wat ik gek vind? Dat Sparta die 6 minuten moet uitspelen tegen Vitesse.
Ja.
Ja.
Weet je waarom dat is? Omdat andere clubs zich anders benadeeld voelen. Het is een heel slecht argument. Het is niet het argument dat de zuivere speeltijd niet voltooid is. Want dat is natuurlijk arbitrair. Maar het was omdat de andere degradatieclubs zich benadeeld zouden voelen. Dus KNVB heeft gewoon een beetje, ja, iedereen te vriend een beetje willen houden.
Ja, het is toch heel erg gek. Ik bedoel, Vitesse is de schuld van de ongeregeldheden. Sparta wordt bedreigd en bekogeld. Die gaan naar binnen. En ik vind het druist in tegen mijn rechtvaardigheidsgevoel. Ik zou zeggen 1-0, klaar, wegwezen.
En dan zullen we nog zien dat ze er 2 om hun oren krijgen en degraderen.
Ja, maar dat zou buitengewoon onrechtvaardig zijn. Ja, maar het wist ik niet dat
ja, ik weet niet, het werd als... Ze brengen dat natuurlijk niet naar buiten, maar dat werd in analyse zo gesuggereerd.
Ja, en gisteren gooiden die supporters van PEC ook weer...
Vuurwerk en bekers.
Hè?
Vuurwerk en bekers.
Ja, ik begrijp, jij bent heel jong. Jullie zijn allebei jong, Danielle en Thomas. Snappen jullie iets van de vuurwerkfetisch van voetbalsupporters?
Dat is zo bizar. Ik snap er echt niks van. Maar sowieso
helemaal niet van.
Het gooien van bekers en zeg maar boos je eigen spelersbus opwachten, eigen spelers uitfluiten, vuurwerk gooien, al die dingen. Snap ik gewoon niet.
Het zijn gewoon mannen die zich vervelen en niet weten wat ze met hun agressie aan moeten. Maar waarom je dan
een rotje gooit
naar de keeper van de tegenpartij.
En vervolgens je eigen team benadeelt.
Ook, ja. Dat vond ik nog wel weer een gepaste straf voor Zwolle. Dat het direct daarna ging het echt mis. Nee, ik snap daar helemaal niet van. Ik vind het... maar bij die Sparta-Vitesse was er natuurlijk eerst al... Of bij Vitesse-Sparta eerst al de biel die het veld op rende.
Ja.
En toen vluchtte voor de keeper. Ja.
Maar het was een weddenschap, las ik ergens.
Oh.
Maar dat was nou een held op sokken, inderdaad.
Ja, het was gewoon een student die koos. Een beetje Instagram-achtig gedoe, volgens mij.
Was een Duitser, toch?
Een Duitser, ja. Maar die had een weddenschap van... Ja, dat durf je niet. Ja, dat durf ik wel. Nou, hij durft het.
Maar toch ook weer niet helemaal, want toen hij er eenmaal was...
bleek ook Okoye best wel groot te zijn, hè?
En ik denk dat we zo onderhand aan het slot zijn gekomen. Nog even één kwestie. Koeman heeft gezegd dat hij beschikbaar is als bondscoach. Wat vind jij, Danielle? Moet hij terugkomen?
Sorry, ik had even Benzema in mijn hoofd, dus... Als jullie eerst kunnen antwoorden, dan ga ik even goed nadenken over. Ik was in mijn hoofd even die wedstrijd, zeg maar. Ik zat te denken, hoe kan ik Henk nu onderbreken om iets te zeggen over Benzema?
Wat wil je zeggen over Benzema?
Dat hij gewoon geweldig is. Eerlijk. Ja. Hebben jullie hier niets van genoten?
Ja, natuurlijk.
We hebben het echt niet genoeg gehad over Benzema.
Natuurlijk. Die
28 goals in de Liga, 7 in de Champions League, 2 na het rare uitstapje naar Saudi-Arabië.
Assist?
Die ook nog, ik weet niet hoeveel assists hij heeft gemaakt eigenlijk.
Die derde goal was echt wel het zogenaamde roofdierendoelpunt.
Het was geweldig. En die emotie die eruit kwam. Hij was bijna aan het huilen. Dat hij op zijn knie op de grond zit. Modric die hem vasthoudt. Ik denk als ik thuis ben, ga ik nog een keer de hoogtepunten kijken. En gewoon genieten van de troon waar Benzema nu op zit. Die witte stoel die Alaba zeg maar omhoog tilde van ja, dat is de troon van Benzema. Hij zit er.
En hoe is het mogelijk dat Modric die 2 jaar geleden volkomen uitgeput leek, dat hij nu, zeg maar,
het halve veld overrent en het letterlijk 7 spelers van PSG omzeilt.
Ja.
Ja.
Ja, maar spelers worden sowieso gauw afgeschreven. Want ik vond iemand als Busquets ook weer geniaal spelen. Er werd toch al jaren gezegd, nou, die Frenkie is veel beter.
Ja.
Nou, die Frenkie die komt er niet meer in als Busquets zo blijft spelen.
Maar ik begrijp, van Modric snap ik echt niet. Ik bedoel, Frenkie de Jong speelt hem door zijn benen.
Bezieling, begeesting. Nee, het kan, het is mogelijk, we gaan ervoor. Zij, Benz en Modric hebben echt dat hele team op sleeptouw genomen.
Ja.
Die twee oude rotten in het vak. Ja. Dus stel je even voor, want dit was gewoon een symbolische wedstrijd om Mbappé, die PSG heeft verloren. Dus ik ben er 100% van overtuigd dat hij nu echt naar Madrid gaat.
Ja.
Maar dan hebben we volgend seizoen Vinicius, Mbappé en Benz. Ah ja, en Koeman, ja. Wat was dat?
Nee, laat maar zitten, die Koeman. Dit was het. Tot volgende week weer. Hartgras is een podcast die geboren is uit het blad Hartgras. Van papier, ja. Gek, hè? Neem daarop een abonnement. €17,50 voor een proef die vanzelf weer ophoudt na 2 nummers. Weet je dat je ook jezelf een cadeau kunt geven? Jij verdient dat. Ga naar hartgras.nl.